Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen met elkaar Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Het eerste vers van Psalm 45. Wij stellen ons nu gemeente onder de tucht van de heilige wet des Heren. Daarna zingen wij Psalm 119, vers 80. Ai, zie, o Heer, dat ik uw wet bemin. Uw gunst vernieuw mijn leven en mijn krachten. Het 80ste vers van Psalm 119. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Laat ons gemeente nu samen bidden. Heere, we danken u dat wij weer in uw huis mogen zijn. En dat u de dag der dagen weer aan laat breken. De eerste dag van de week. Waarop gij de gemeente bijeenbrengt in uw huis. Waarop wij samen de boodschap van uw goddelijk getuigenis vernemen. Heere, laat de velen vanmorgen gekomen zijn met een groot verlangen naar u. Een brandend hart, een dorstende ziel, een verlangend leven. Dat om de wateren van het leven, het eeuwige leven, verlegen is. Een leven dat buiten u zou sterven van dorst en zou omkomen van honger. Heere, wij bidden u of u dat wonder ook vanmorgen geven wilt. Bijzonder ook wel in dit uur van voorbereiding op de bediening van het heilige avondmaal. Mijn lichaam en mijn ziel dorsten naar u. En mijn geest verlangt naar u in een lang, dor en mat, zonder water. Woorden van de oude psalm, die we ook voor uw aangezicht mogen uitspreken. Wij danken u dat wij hier mogen zijn en wij bidden u dat u zelf er ook wilt wezen. Dat is niet minder dan een wonder. Uit ons is het niet te verklaren. En van ons hangt het wat dat aangaat ook niet af. Want Heere, gij legt uw heil niet in het onze en in onze handen, maar gij houdt het zelf in uw hand en gij deelt ervan uit naar uw soevereine welbehagen. Wij bidden u om een open hart. Niemand bezit het van zichzelf. Wij staan daarentegen voor alles open wat niet met u te maken heeft. En wij laten ons door alles meenemen, behalve door de teugels van uw wet en van uw woord. Dat is onze nood. En het is goed om u te bidden om ontdekking aan die nood. Dat ons natuurlijke leven voor ons duidelijk worden als een leven dat voor u niet bestaan kan. En dat er bij ons een verlangen komen naar verandering. Naar omkering van het oude leven. Naar een andere weg. Een nieuwe keuze, een nieuwe hartstocht, een nieuw verlangen, een nieuw begeren van onze ziel, dat u tot middelpunt en tot doel heeft. Wij vragen u of u de woorden van u voor ons openen wilt. Door het licht van de Heilige Geest het denken van uw dienstknecht wilt verlichten, het hart van de gemeente wilt beschijnen, wilt openen voor de woorden van u, o God. Zo leggen wij het alles in uw handen. Wij zijn van u zo strikt afhankelijk. Wij bidden u voor al degenen, heren, die kerkelijk recht hebben om ten avondmaal te gaan. Wij denken ook aan onze jonge lidmaten, die voor het eerst ook de nodiging in volle rechten tot zich zullen zien uitgaan. In bijzonder voor hen bidden wij ook om heilige, eerlijke vrijmoedigheid, om dat diepe, wezenlijke verlangen zonder welke wij u niet kennen, om dat geloof dat ons met u verenigt en dat, wil het van een waarachtig kaliber zijn, tot God moet komen en geloven dat hij is en een beloner is van hen die hem zoeken. Wij bidden u ook om de versterking van het geloof bij hen die u kennen. En om de vergeving van onze zonden voor al onze afdwalingen. En wij bidden van u dat het verlangen naar de bruidegom van ons hart opnieuw mag opstaan in ons binnenste, vurig en niet te binden. Opdat ons hart zich opnieuw geven aan hem die zich eerst aan ons gegeven heeft. Omdat we hem lief hebben, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Wij bidden u ook voor allen die hun besluit al genomen hebben. Zo kan het zijn. Heren, misschien zijn er vanmorgen al wel mensen thuis gebleven, omdat het uur van de voorbereiding is. Wat een schande voor u en wat een smet op uw werk. Maar dan ook, heren, al degenen die het avondmaal verre van zich zetten. Wilt u geven dat ze overwonnen worden, geveld in hun vijandschap tegen u? Wij kunnen die vijandschap zo bemantelen met al onze excuses en argumenten, ruk ze ons uit de handen. Wij bidden u voor hen die het moeilijk hebben, die van ver staan, die hunkeren en niet durven. O, laat hen zien dat zij de vrijmoedigheid niet aan zichzelf behoeven te ontlenen, maar dat gij zelf in uw nodiging als onze gastheer onze vrijmoedigheid zijt. En dat ook ons armelijke geloof, zo klein en aangevochten als het is, zich uit mag strekken naar de volheid van uw genade die in u is geopenbaard. Heere, zegen ook onze luisteraars thuis. Geven de kracht van het woord in hun harten te ervaren. Wij bidden u voor de bedroefden. We gedenken de familie Den Boer die opnieuw door een sterfgeval in haar midden werd getroffen. Gedenk ook de leden die tot onze gemeente behoren. Gedenk heel de familie ook daar waar het leed binnentrapt. Troost het hart dat schreiend tot u zucht. Wij bidden u voor broeder Dubbele Visser, die van de week opgenomen moest worden met een hartinfarct in het ziekenhuis. Heb dank dat u tot dusverre zijn leven spaarde. Wil ook in wankeling van gezondheid, ook in de ontwikkelingen van deze dagen hem nabij zijn. En geef hem dat hij zich sterkt in u en dat ook alle zorg die aan hem ten koste wordt gelegd, door u gezegend wordt. Gedenkt u ook zijn vrouw en allen die hem lief zijn, met uw zorg en genade. Wij leggen alle noden u voor, alle vreugden, voor ons samen hier, voor heel uw koninkrijk, over de ganse aarde, zegen die in uw dienst staan, waar ook op de wereld. Verheerlijk uw naam, door de voortgang van uw woord, over de ganse aarde, en hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij lezen uit Gods woord, uit het boek Hooglied, het eerste hoofdstuk. Hooglied 1. Daar lezen wij het woord van God, Hooglied 1. Het hooglied dat welk van Salomo is. Hij kusse mij met de kussen van zijn mond, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk, uw naam is een olie die uitgestort wordt. Daarom hebben u de maagden lief. Trek mij, wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamers. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. De oprechten hebben u lief. Ik ben zwart, doch liefelijk, gij dochters van Jeruzalem, gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. Ziet mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen. De kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken. Ze hebben mij gezet tot een hoederin der wijngaarden. Mijn wijngaard die ik heb ik niet gehoed. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij wijdt, waar gij de kudde legert in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudden uwer metgezellen? Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen der schapen en wijd uw geiten bij de woningen der herders. Mijn vriendin, ik vergelijk u bij de paarden aan de wagens van Farao. Uw wangen zijn liefelijk in de spangen, uw hals in de parelsnoeren. Wij zullen uw gouden spangen maken met zilveren stipjes. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geeft mijn nardus zijn reuk. Mijn liefste is mij een bundeltje mirre dat tussen mijn borsten vernacht. Mijn liefste is mij een tros van cyprus in de wijngaarden van Engedi. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon, uw ogen zijn duivenogen. Zie, gij zijt schoon, mijn liefste, ja, liefelijk. Ook groent onze bedsteden. De balken onzer huizen zijn cederen. Onze galerijen zijn cypressen. Hier eindigt onze schriftlezing. De tekstgemeente van de prediking in dit uur van voorbereiding vindt u in het eerste en tweede vers van dit hoofdstuk. Hooglied 1, de versen 1 en 2. Het hooglied het welk van Salomo is. Hij kusse mij met de kussen van zijn mond, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Tot zover de tekst van de prediking. Een aantal mededelingen, gemeente. U wordt erop attent gemaakt dat volgende week zondag, de volente 3 juli, de morgendienst begint om 9:30 in verband met de viering van het heilig avondmaal. Ik heb in kerk wat abusievelijk 10 uur laten zetten, maar u weet, het is 9:30. In verband met de bediening van de heilige doop, de volente zondag 10 juli, zal er aanstaande zaterdag 2 juli, zo de Heere wil, doopzitting worden gehouden. Beide ouders verwachten we om 19:30 in de consistorie. En u wordt verzocht uw trouwboekje mee te nemen zaterdag om 19:30. Dan de dienst van de offer aan de gemeente. Er worden nu 2 collecten gehouden voor eredienst en schulddelging. En na de prediking is er een 3e extra collecte voor de algemene diaconale doeleinden. Van harte deze collecte bij u aanbevolen. Het is een heel bekende zin dat de Heere de blijmoedige gever lief heeft. Ik hoop dat die blijmoedigheid bij u gevonden wordt. We zingen van Psalm 65 het 1e, 2e en 3e vers. De lofzang klimt uit Sion's Salem. 1, 2 en 3 van Psalm 65. Na de prediking, gemeente, zingen wij Psalm 36, vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolken boog. Het tweede vers van Psalm 36. Lied der liederen. Letterlijk vertaald, gemeente, luidt in het Hebreeuws zo de titel van dit boekje uit de Bijbel. Wat is dat eigenlijk voor een boek, het Hooglied? Is dat een verzameling gewone liefdesverhalen? Als dat zo zijn, gemeente, dan is het nog niet gewoon. Zeker wanneer je bedenkt dat in dit boek het gaat over de liefde tussen een koning en een gewoon meisje. Een herderinnetje uit Sulam, van het platteland. Dat is op zichzelf al bijzonder genoeg. Maar tegelijkertijd, gemeente, wanneer wij de Bijbel lezen, bedenken wij dat het naar het woord van de Heer Jezus zo is, dat het de schriften zijn die van mij getuigen. Het Oude Testament verkondigt Christus. Doet het dat ook in het Hooglied? Want we zijn nog zomaar niet uit de vragen. En velen in de loop van de uitlegkundige historie hebben hier geaarzeld. En velen hebben de conclusie getrokken, nee, het gaat hier niet om Christus en over Christus. Het is een prachtige bundel ontroerende menselijke liefdeslyriek. Meeslepend, voorbeeldig, zo moeten mensen elkaar lief hebben. En om dat ons duidelijk te maken, zegt men, staat dit kleine boekje immers in de Bijbel. Dan is het in ieder geval een oud-testamentische parallel van het nieuw-testamentische lied van de liefde, 1 Korinthe 13. En toch, gemeente, zeggen wij vanmorgen, en daarin hebben wij de uitleg van de kerk die het woord van God liefgehad heeft aan onze zijde. Ook in dit oud-testamentische boek is de liefde van de bruidegom van de kerk Jezus Christus. En in ditzelfde boek zingt de bruid haar liefde uit voor hem. Zoals wij vanmorgen de dienst zijn begonnen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is ze als de pen van een die vaardig schrijft. Aardse liefde tussen aardse sterfelijke mensen, als een type van de geestelijke liefde tussen Jezus en zijn kerk. Aan die uitlegkundige regel houden wij vast. Want gemeente, hier is een dimensie van het levende geloof aan de orde die niet gemist kan worden. En dat is de dimensie van de geestvervoering. Hier hebt u de innigheid van de mystieke band tussen Jezus en de zijnen. Hoe zou je alleen maar koel, rationeel denkend over hem kunnen spreken? Een lied, een hooglied nog wel, grijpt vele malen dieper. Dat reikt naar ziel en zinnen. Dat reikt naar datgene wat eigenlijk niet te vertolken is. Dat is de liefde die de bruid haar bruidegom toedraagt. En dat is wederkerig de liefde van de bruidegom voor haar. En daarin, gemeente, gaan kennis, of als u wilt, intellect en gevoel hand in hand. Met deze handvol inleidende gedachten over het lied dat aan Salomo is opgedragen en dat hem zelf bezingt, denken wij na over wat de bruid zegt en bereiden wij ons vanmorgen zo voor op het komende heiligavondmaal. Ja, gemeente, de bruid valt met de deur in huis. Ik weet niet of u haar begrijpt, maar de liefde heeft wel eens grote haast. Hij kuste mij met de kussen van zijn mond. U moet zich namelijk de situatie zo voorstellen dat het huwelijk gesloten is, dat we verplaatst worden naar het koninklijk paleis. De jonge bruid is er naartoe gebracht, naar de sluiting van het huwelijk met de koning. En het is op dit moment zo dat de koning nog niet bij haar is, maar op komst is. Maar vurig en met haar hele hart verlangt de bruid naar zijn komst in de begeerte van haar liefde. Hij! Ze zegt niet eens wie hij is. Hij kuste mij met de kussen van zijn mond. Het kan er immers ook maar één zijn. Hij, haar bruidegom. Ze verlangt op dit moment mateloos naar hem. En ze verlangt naar zijn kussen. En ze zingt eigenlijk haar lied van zijn beminnenswaardigheid. Hij kuste mij. Wie durft het haar kwalijk te nemen dat ze zo vol van hem is, dat ze zich niet nader verklaart? Ze is immers zo verbonden aan hem, en ze is zo verzonken in hem, en aan hem overgegeven, dat er niemand anders voor haar bestaat. Dat lijkt me geen slecht teken. Als ik het hele leven, gemeente van de kerk, van vandaag overzie, dan denk ik dat dit weinig wordt gevonden, helaas. We hebben vandaag een bruidskerk die longt naar de afgoden en naar andere machten en andere heerschappen dan de bruidegom van de kerk. Geen slecht teken als je met de deur in huis valt. Geen slecht teken als u vanmorgen hier zou zitten en dat als u gevraagd zou worden, waar gaat het u nou om, dat u het heel kort zou kunnen zeggen: het gaat mij om hem. Hij. Dat hij de aandacht van mijn hele hart heeft en dat ik in mijn leven mij geen ander kan indenken en geen ander kan voorstellen aan wie ik mij overgeef, de beminnelijkheid van Emmanuel. Is dat u wel eens overkomen? Want het overkomt je. Je bedenkt het niet zelf. Het komt over je. In dat wonderlijke werk van de Heilige Geest, dat nou alles in je leven en om je heen wegzinkt, vergeleken bij hem, en dat u zucht ook vanmorgen: hij kuste mij met de kussen van zijn mond. U denkt dat is logisch, de kussen van zijn mond. Maar gemeente, in het oosten werden ook voeten gekust. Dat was een teken van algehele onderwerping, van volstrekte gehoorzaamheid, ook wel van mateloze verwondering en aanbidding. Een kussen van de hand, dat deden twee partijen die met onderhandelingen tot overeenstemming waren gekomen. Kussen met de mond, op de mond, dat is het meest intieme, dat is de kus van twee gelieven. En daar verlangt de bruid naar, als een bevestiging van de liefde van haar bruidegom, en dat iedere keer opnieuw. Want het vuur van de liefde heeft altijd opnieuw voedsel nodig. En ik denk, gemeente, ineens aan het woord dat de apostel Paulus heeft geschreven in de brief aan de Efeziërs, en deze verborgenheid, als hij schrijft over het huwelijk, en deze verborgenheid, dit mysterie is groot, doch ik zeg dit ziende op Christus en de gemeente. Daar hebt u de lijn. En daar komt ze weer boven, als het ware vanuit de diepte. Wie ooit, gemeente, geproefd heeft van de liefde van Christus, kan er nooit genoeg van krijgen. Vraag altijd naar meer. is altijd uit op herhaling, verlangt naar verdieping en bedelt bij tijd en wijle ook om een diepere innigheid in de omgang. Die liefde gemeente kan nooit rusten op wat ze eerder al heeft ontvangen. Ze wil opnieuw doorleven en genieten en ze wil opnieuw van die uitmuntende liefde van hem verzekerd worden. We hebben het zelf uit zijn mond gehoord. Maar hij kuste mij met de kussen van die mond. Zijn mond, waarmee de bruidegom haar kust, daarmee heeft hij ook tot haar gesproken. En daar is het mee begonnen. Ik heb zijn stem gehoord. Hij heeft mij aangesproken. Hij heeft mij geroepen. En in dat roepen heeft hij mij mijn hart genomen. Ik heb zijn woorden in mijn binnenste gehoord. Ik heb ze opgevangen. En zou de bruid tegen ons zeggen, ik heb de woorden van hem opgevangen als een onbegrijpelijke liefdesverklaring. Want u weet, dat meisje uit het Hooglied kon het absoluut niet bevatten. Ze was zwart, ze was door de zon gebrand. Ze was veel minder mooi dan al die andere geblankette dames uit de harem van de koning met hun blanke witte huid. En hoewel ze zwart was en ze zichzelf het aankijken niet waard was, toch had hij tot haar gesproken, ik heb je lief. Daar heeft ze zich niet in vergist. Dat heeft hij tegen haar gezegd. Dat is die genade die in zijn lippen is uitgestort. Die hoor je. Die vang je op in de Bijbel. Die hoor je, jongens en meisjes, in de kerk. Dat komt van de preekstoel af naar je toe. Als de Bijbel opengaat en uitgelegd wordt, dat is de stem van de bruidegom. Dat horen wij in de prediking. Want de prediking is de mond van Christus. Oude en Nieuwe Testament heeft de oude kerk altijd gezegd. Oude en Nieuwe Testament zijn de twee lippen van zijn gezegende mond. En die twee lippen spreken die onbegrijpelijke liefde uit voor een zwarte zondaar. Die liefde die van één kant komt, maar die ook wederkerig liefde schept. Liefde van God neerlegt in de diepte van een zondaars hart. Hebt u hem nog nooit horen spreken, zegt u? Echt? En hoe lang zit u hier al? Hebt u hem nog nooit horen spreken? Bent u altijd doof nog? Of moet ik zeggen, dus dan bent u nog altijd dood in zonden en in misdaden. Het zou wel eens, gemeente, heel goed kunnen zijn dat u eindelijk tot die erkentenis kwam, dat het er zo met u voor staat, in plaats van dat allemaal te camoufleren en te bemantelen met ik weet niet wat voor vroomschijnende argumenten u weet te berde te brengen in uw leven. Dat u dat oordeel aanvaardt, als u hem nog nooit gehoord hebt, nog nooit uw hart geraakt is, dat u nog altijd in de geestelijke dood begraven ligt. Zo gevoelloos. Hoeveel mensen zouden moeten opstaan als ik u op dit moment zou moeten vragen, wie heeft nog nooit behoefte aan God gehad? Hoeveel mensen zouden moeten opstaan op dit moment? Als ik zou vragen, wie heeft er nou nog nooit een echt verlangen naar God gekend? Als ik u zou moeten vragen vanmorgen, wiens hart nog nooit is gebroken door de uitstorting van de liefde Gods daarin, erg is dat. Niet hopeloos, nog niet. want hij spreekt nog met de beide lippen. En de doden zullen zijn stem horen. Toen u dat overkomen is, toen wist u het ongetwijfeld. Dat is voor mij, dat heeft u diep geraakt. Het keerde u om, dat is dat eigenaardige, dat met geen ander geluid en met geen andere stem is te vergelijken. Dat de stem van God, de stem, mag ik dat zo zeggen, van de hemelse bruidegom, u roept tot de uit de dood tot het leven. Weet je wat er dan gebeurt, gemeente? Dan ga je aan zijn lippen hangen. Dan kun je er niet meer buiten. Dan kun je zonder zijn woord niet meer vooruit. Dan krijg je de mond van de bruidegom lief. En dan kun je er geen genoeg van krijgen. Dan raakt het je. En zo, gemeente, ligt dat nu met dat verlangen van de bruid uit onze tekst als zij bedelt. Hij kussen mij met de kussen van zijn mond als een teken van de liefde dat het woord van de liefde ondersteunt en bevestigt zo diep persoonlijk. Hij kussen mij. Niet alleen anderen. Nee, gemeente, niet dat die bruidegom een allemans vriend is. Zonder onderscheid. Maar elk die door hem gekust is, bedelt altijd weer. Hij kusse mij. Zoals het elk avondmaal weer gaat in de gemeenschappelijkheid van allen die zijn verschijning hebben liefgekregen. Om de diepst persoonlijke aanraking met hem. Hij kusse mij. Dat hij van mij is en ik van hem. Daar gaat het toch om? Mijn jonge lidmaten die belijdenis gedaan hebt, daar gaat het om. Dat hij van mij is en ik van hem. Een kus van Jezus. Wie verlangt daarnaar? Dat is ook een ander aspect, dat kan lang geleden zijn, zegt u. Oh, het is zo lang geleden misschien. U zegt, ik ben zo ver weggedwaald. Zo oneindig ver gezworven. Ik heb al zo lang de bruidegom van mijn ziel vergeten. En daarom is het zo koud. Zo donker, zo dor, zo gevoelloos. Zou u een kus van de Heere Jezus willen hebben? Aan zijn tafel. En bij de tekenen van het offer van zijn weergaloze liefde. Verlangt u naar een kus van zijn verzoening? Dat hij het als het ware allemaal wegkust. Die schuld, die dodigheid, dat behoefteloze, dat versterf en dat de lippen van zijn liefelijke woord u het opnieuw zullen bevestigen en verzegelen. Mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Ligt het zo? Of krijgt u liever de gouden kus van de wereld? Ik vrees dat veel gemeenteleden die liever hebben dan een kus van Jezus. Ik zal er niet op doorgaan, maar ik denk dat een goede verstaander maar een half woord nodig heeft. Bindt u liever een miljoen? U zou zeggen, dan ben ik boven Jan, dan heb ik het lek boven water. Ik heb zeker nooit iets begrepen van wat wij een dominee Ledenboer is zeiden, was best heel rijk. En hij had heel wat grond. En toch zei hij, voor ene kus van Jezus mond geef ik al die zwarte grond. Wat is uw hartewens? Heere, kom over met uw geest. Dat me dat is als een kus van de Heere Jezus. En dat mijn arme, tierige, schuldige leven geborgen mag liggen in de armen van Christus. En dat mijn avondmaalsgang mij dat brengen zal. bij brood en beker de kussen van zijn mond ontvangen, kan dat ooit een formeel gebaar zijn? En als het gaat ineens over de onderscheiding tussen waarachtig en onoprecht geloof, wat is dat voor een geloof dat de bruid niet kan begrijpen? Als u zo'n geloof hebt, zou ik het maar nakijken als ik u was. Dan is het alleen maar vorm, loos gebaar. Mag het geen geloof heten. Beproeft u zelf of u in het geloof bent. Dit geloof, dat zich zo uit. En zegt u niet vanmorgen, ja, dat is de lyriek van het Hooglied en dat is taal van vervoering die elk mens niet hoeft te kennen, want dan begrijpt u het niet. Hij kusse mij. Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik, is dat zo? Dat ik u lief heb. Dat is het eerste. Hij kusse mij met de kussen van zijn mond. En dan gemeente, die liefde van de bruid in de tweede plaats is niet een redeloze liefde. In die zin dat het een of andere zwelgerige gevoeligheid zou zijn, een mystieke zwijmelarij. Want ze geeft een reden op voor haar diepe verlangen. Hij kusse mij met de kussen van zijn mond, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Maar ze weet waar ze het over heeft. Daar spreekt een diepzetelende overtuiging uit. U krijgt hier gemeente een kijkje diep in het hart van Sulamit. Haar bruidegom heeft haar immers zijn hart verklaard. Hij heeft haar zijn liefde betuigd. Hij heeft haar zichzelf weggeschonken. Want gemeente, de Heere Jezus Christus gaat met een onbeschrijfelijke diepe liefde van zijn hart uit naar al degenen die de Vader hem heeft gegeven. Dat is zijn uitnemende liefde. En als u zou vragen vanmorgen, wat maakt dan die liefde van de Heere Jezus zo uitnemend, zo exclusief? Dan is het dit. In de beste liefde van mensen zit altijd nog een korrel groter of kleiner van eigenliefde, gaat u het maar na. We hebben zelfs in het allerbeste geval de ander lief. Om zelf ook bemind te worden, dat zit er altijd in. Maar gemeente, die liefde van de Heere Jezus is een liefde zonder ene korrel eigenbelang. Dat is de echte liefde. Dat is de liefde waarmee God liefde is. Dat is een voortdurend voor 100% zich geven aan, zich meedelen aan, niet op eigen voordeel uit of op eigen genot belust, of hoe je het ook zou willen zeggen, gemeente. Dat is het pure geven om en het pure geven aan. In die liefde heeft de Heere Jezus Christus de eer van God de Vader lief gehad. En daarom gemeente is hij vanuit die liefde die alleronderste weg gegaan van de vernedering en van het oordeel en van de vloek. En daarom is hij in die liefde gehoorzaam geweest tot in de dood aan het kruis. Dat is de liefde van de pure zelfontlediging in het scherpste contrast met de zelfzucht waarin wij dodelijk gevangen liggen. Dat is de uitnemende liefde. Ik neem u mee naar de hof en naar de heuvel. Naar de hof van Gethsemane. En naar de heuvel van Golgotha. Waar de diepten van de hel zich hebben samengebald. Waarin hij nochtans wilde afdalen. Waarin hij de volle vloek wilde dragen. De pijn en de angst. Waarom? Om zijn Sulamiet. Ik ben zwart, doch liefelijk. Met zijn zegeningen te vervullen en de vloek van haar af te nemen. Dat is de uitnemende liefde voor een zwarte bruid. Hij heeft haar bemind als het zwart van de oogappel. Uw uitnemende liefden staat er eigenlijk. Want uw uitnemende liefden zijn beter dan wijn. Dat meervoud, daarin bedoelt ze dat zijn al de blijken van uw liefde die ik heb ervaren. En als ik dat toe mag passen, dan stelt hij al de blijken van zijn liefde. Hij stalt ze in brood en wijn voor de ogen van zijn bruidskerk uit. Dit is mijn uitnemende liefde, exclusief, zonder weerga. En wat is het dat die liefde ook zo uitnemend maakt, gemeente? Omdat het een liefde is voor vijanden. Dat is altijd de pit, hè? Dat is een liefde. Niet voor vromen. En niet voor zoekenden. En voor ernstige mensen. En voor nette mensen. En voor mensen die hun plichten zo keurig nakomen. Dat is een liefde voor vijanden. En dat is de ruimste prediking, gemeente, die denkbaar is. Al zou u de grootste vijand van God zijn. Al, laat ik dan maar zeggen, de grootste vijand die op Urk ooit rond kan lopen. Dan kan die liefde u aan. En dan wil hij die liefde aan u schenken. Want hij heeft ons lief gehad. En ons gekocht toen wij nog vijanden waren. Verzonken lagen in de dood van de zonden en van de misdaden. Zou het nou niet kunnen voor u? Is hier iemand die zegt, hier is een vijand van God? Wij zullen zijn uitnemende liefde vermelden, die beter is dan wijn. Uw liefde van u die mij lief gehad heeft en zich voor mij overgegeven heeft, hoor ik Paulus zeggen. Wat wordt dat beeld sprekend? Uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Als volgende week aan de tafel de wijn wordt ingeschonken en uitgedronken, de wijn met de rode kleur van het bloed in de hand genomen en aan de lippen gezet, en het geloof van die zwarte bruid blijft aan het uiterlijke teken van de wijn niet hangen, maar beleidt: beter dan deze wijn is uw bloed, Heere Jezus. Beter dan het aardse brood is uw lichaam dat ge ons te eten geeft, omdat ge daarin uzelf aan ons geeft. Uw bloed is de prijs die de liefde heeft betaald. Zo hebt u zichzelf gegeven. Spurgeon heeft daarover gezongen, gemeente. Een heel eenvoudig gedicht, hoor, zonder enige literaire pretentie. Liefde voor ons niet te peilen. Liefde die zichzelf vergeet. Liefde die de vorst des levens gal en alsem smaken deed. Liefde die hem zelfs deed sterven, gans verlaten aan het hout. Liefde die hem het graf deed ingaan, het graf zo donker en zo koud. Liefde die niet rust, voor alle uitverkorenen zijn bevrijd uit de boeien van de zonde, juichen in de heerlijkheid. Nog één ding. Daar zit, gemeente, in die tekst van vanmorgen iets oneindig teers. Dan moet u goed luisteren. Hij kuste mij. En dan zegt ze, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Proeft u daarin de voortgang? doet mij denken, gemeente, aan het naderen tot de tafel. Daar is eerst, zou je haast zeggen, nog enigszins die afstand, hij kussen. Maar dat naderen tot die bruidegom zo vlakbij, zo oog in oog met hem, als ze zegt, want u uitnemende liefde. Dat is het geloof op zijn best, gemeente. En dat geloof hebt u nodig om ten avondmaal te gaan. Ook onze jonge lidmaten. Ik zeg niet dat jullie een groot geloof moeten hebben. Ik zeg ook niet dat jullie verschrikkelijk veel moeten kunnen vertellen of zo. Maar ik zeg wel tegen jullie dat je dit moet hebben. Uw liefde. En dat je dat ook uit mag spreken voor jezelf. Uw uitnemende liefde. In die tere vrijmoedigheid. Want je moet niet vergeten, gemeente, dat het zonder geloof onmogelijk is om God te behagen. En die tot God komt, en u mag daarin ook hier Christus invullen, die tot Christus komt, moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is dergenen die hem zoeken. En wat is nu dat geloof, al is het nog zo aangevochten, nog zo klein, nog zo bestreden. Uw liefde. Mijn jonge vrienden, ken je daar nou wat van? Uw liefde. Dat je als het ware voor hem staat. Dat hij voor je staat. Want dat doet hij ook als het avondmaal aanbreekt. Dan staat hij hier. Wat zeg je dan? Wat zegt u dan? Uw liefde. Dat is een schone belijdenis diep uit het hart. En u krijgt een uitnemende gelegenheid om dat diepste van uw hart nog eens uit te spreken. Uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Om op te staan en toe te treden en daar te zitten en bij het brood en bij de beker hem in het geloof en in die liefde aan te kleven. Kom gerust. Ach, u kunt u geen voorstelling vormen hoe gewillig hij is om een zwarte bruid lief te hebben en van de blijken van zijn liefde te overtuigen. Je kunt er geen voorstelling van maken hoe groot hij is in die gewilligheid, omdat hij zich daarom overgegeven heeft tot in de dood. En hij wil met die zwarte bruidskerk het feest van de liefde die tot de dood ging vieren. Opdat ze daar volgende week zullen zitten. Groot en klein, verder gevorderd, of helemaal aan het begin van de weg, ach wat doet het ertoe. En zouden ervaren, waar we straks al als een voorschot van zingen. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Lieve gemeente, hoe staat u er nou voor? Want we bereiden ons vanochtend voor op een groot ding. En mag ik het nog eens zeggen dat de voorbereiding niet alleen bekeerde mensen aangaat. Dat denkt u misschien wel. Het verdriet mij mateloos dat er ook bij ons zoveel zijn. Ik verdenk er sommigen nu al van een voorschot genomen te hebben om vrij af te zijn. Laat staan volgende week zondagmorgen. Dan is dit kerkje amper half vol. En u moet niet zeggen, daar hebt u hem weer te zeuren, want ik zeur niet. Het gaat om uw ziel. Het gaat om uw behoud, gemeente. Ook al zou u van uzelf moeten zeggen, ik ben onbekeerd. Het gaat mij niet aan, dan zeg ik, heeft God dan ook volgende week geen boodschap voor u? Al zou u desnoods geen preek horen. Al zou u alleen maar dat gebaar zien, het brood dat wij breken. Al zou u alleen maar het inschenken van de wijn in de beker zien. en het rondgaan van de wijn. Prediking zonder woorden, waarin God begeert uw harde, onbekeerlijke hart te verbreken. Ik kan me nooit begrijpen hoe iemand het gedaan kan krijgen om, terwijl de Heere Jezus hier gastheer is, op zijn bed te liggen. Of misschien zitten eten thuis. Of misschien wel wandelen op Urk. Want alles is zachtjes aan mogelijk, geloof ik, als ik om me heen kijk. Ik kan me het niet indenken. Bij een zo grote liefde. En wat een ontzaglijke verantwoordelijkheid, gemeente, laden we op ons. Als we ons ook in dit opzicht aan de weg van de middelen onttrekken. Hier is iedereen bij betrokken. Als de Heer Jezus gezegd heeft, doe dat tot mijn gedachtenis. Hebt u een briefje van hem gekregen waarop stond dat dat niet voor u gold? Al denkt u er niet aan. Aan het avondmaal stel je voor. Ik heb het nog wat, gemeente. Dan zegt in ieder geval de Bijbel, wie u nou ook bent, word niet dronken van wijn waarin overdaad is. Past u dat maar toe. Maar word vervuld met de Heilige Geest. Toe. Raak toch eens moe van. Van dat leven dat geen zin heeft. En dat een doel mist. Raak toch eens moe van. Van de wereld en van de zonde. En wees ervan overtuigd dat de wijn van de wereld een ontzaglijke, bittere, eeuwige, bittere nasmaak heeft. En wees ervan overtuigd dat de wijn van de liefde van Christus zo goed smaakt. Wie die drinkt, smaakt de gunst en de vrede Gods. Christus zet haar zijn kerk aan de lippen. Hij reikt de tekenen van zijn liefde uit. Hebt u een hart van steen? Laat het breken onder deze liefde. Bent u zo koud als ijs? Smelt onder deze liefde. Hij kusse mij met de kussen van zijn mond, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Zwarte bruid, beur uw hoofd eens op. Uw bruidegom wil u kussen. Zeggen dat hij u lief heeft. Hoe zwaar, hoe lang wij ook. O ja, hij weet wel wat u zeggen wil. Zijn wetten schonden en wat er meer mag zijn. Maar hij is zo'n bruidegom, dat als hij zich tot u trekt, hij alle tranen, alle vragen, alle zorgen wegkust. En dat ene ding bevestigt, met de lippen van zijn woord. Ik heb u lief gehad, met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met koorden van goedertierenheid. Geheel zijt gij schoon, mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u. Wat zal de bruid zeggen? Zal ze niet dit zeggen? En alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Ja, dat zullen wij zeggen. Amen. Wij lezen, gemeente, nu het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier over de zelfbeproeving. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook aan u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is het voor alle dingen ons nodig dat we ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat we het tot dat doel gebruiken waartoe het de Heere Christus verordend en ingezet heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken in ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een ieder zijn geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor Gods aangezicht oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom we ook naar het bevel van Christus en de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het Rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegeningen geloof schenken, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers, en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards, en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordend heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heeren gaan mocht, dan die zonder enige zonde zou zijn. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, omdat ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken leed zijn, en wij van harte begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen we gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat God ons niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het formulier. Laten wij nu danken en bidden. Heren, tot u komen wij aan het einde van dit uur van voorbereiding, nu we de week van de voorbereiding ingaan. Heren, wat zullen wij zeggen? Wat zullen wij vragen? Brengt u aan uw tafel allen die u nodig hebben, kennen, deel aan u hebben, u zoeken te hebben, tot hun God door Jezus Christus. En houdt u van de tafel af wat geen deel met u heeft, wat in zonden leeft, zonder die te willen laten. Houdt u van de tafel af al wat de tafel ontheiligt. En schenk ons volgende week een gezegende en vruchtbare bediening van de tafel des Heren. Dat we onszelf onderzoeken of wij in het geloof zijn. Onszelf beproeven. Diep en strikt persoonlijk. Maak ons tot schuldenaar. Heel persoonlijk voor u. Dan zullen we ook de weg naar anderen eventueel vinden als dat nodig mocht zijn. Wilt u, Heere, ook hindernissen die er zijn wegnemen en onszelf tot de grootste der zondaren maken? Wij bidden u voor heel de gemeente dat zij in haar geheel de boodschap accepteren zou, die we ook vanmorgen in uw naam haar mochten meegeven. Die boodschap van uw liefde, die wederliefde oproept, maar die geen goedkope genade predikt, maar een dure prijs verkondigt, opdat we ons leven zouden stellen in de weg van uw heilige gebod. Wij bidden u, Heere, voor al die mensen die deze dagen de goden van de tijd nawandelen. Of het nu in Amerika is, bij de wereldkampioenschappen of in welke andere opzichten ook, er is zoveel dienst van goden. Bijzonder bidden wij u voor allen, Heere, die zich in de manie van het wereldkampioenschap storten zonder enige reserve, enige beperking. misschien ook wel uit onze eigen gemeente, daarnaartoe vertrokken zijn, heren, wie zal het zeggen? Bekeer u. Ook hen die daar niet horen, maar ook hen die niet beter weten, die slaven van de macht der duisternis zijn en die u niet kennen, van u niet weten, blind, doof en dood. Of het nu in Amerika is of hier op Urk, heren, roep ze met de krachtige stem uit de dood tot het leven. En geef ons als gemeente een volk te zijn dat in heilige wandel en godzaligheid getuigenis aflegt van een andere hoop en van een beter lot en van een wezenlijk perspectief dat de wereld niet kent. Geef het aan jong en oud, o God. Zegen ook onze jongeren. Houd u ze in de maalstromen van goddeloosheden van dit moderne leven vast bij uw woord. Zegen ook het werk op de zondagschool vanmiddag, de jufs en de meesters, laat ze uw hulp ontvangen, de kinderen, geef ze een geopend hart voor de vertelling uit de Bijbel. Verheerlijk uw naam in al de arbeid binnen de gemeente. En doe ons, Heere, ons allen scharen rondom het kruis. Amen. Onze slotzanggemeente gaan wij zingen uit Psalm 63, het derde vers. Dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. Psalm 63, vers 3. Gaat u heen in vrede, verheft biddend uw hart tot God en draagt de zegen des Heren met u. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.